naar beeldvorming jaarstukken 2023 en zienswijze begroting. Tommy. De gemeenschappelijke regeling werk voor werkvoorzieningschap. Tommy, de groep stuurt jaarlijks de conceptbegroting en de jaarstukken naar de deelnemende gemeente. De jaarstukken worden ter kennisname aangeboden. Op de begroting kunnen de gemeenteraad hun zienswijze geven. In de conceptzienswijze uiten wij onze zorg en roepen op tot besef van urgentie, onder andere door te verzoeken de uitkomsten van de midterm review die vertraagd zijn zo snel mogelijk te delen. Dan gaan we eerst beginnen met de beeldvorming. We hebben in het totaal voor dit onderwerp een uur gereserveerd. We lopen al ietsje uit. Dus dan gaat de klok zo meteen lopen en dan kunt u 30 minuten uw vragen stellen over deze begroting en jaarstukken aan de wethouder. Wie heeft een vraag over dit onderwerp? Ik zie mevrouw Verweij heel enthousiast beginnen. Ik denk dat ik even het rondje ga maken. Steekt u alsjeblieft uw hand op als u een aanvullende vraag heeft op het onderwerp. Mevrouw Verweij.
Ja, voorzitter, dank. Ik wilde de wethouder vragen of hij de accountantsverklaring heeft gelezen. En misschien kijk ik niet goed, maar op pagina 31 waar die had moeten staan, is één grote blanke pagina. Dus kan dat ding zo snel mogelijk toegestuurd worden? Want er staat namelijk in de stukken dat er geen onrechtmatigheden geconstateerd zijn door het college. Dat vind ik heel interessant, maar ook bijzonder. Dus hoe is de wethouder daar dan toe gekomen?
Voegen we toe. Hij is misschien wel eens vervoegen toe. Dat is de raadsvergadering.
Voor de raadsvergadering.
En de vraag was, hoe heeft u dat dan kunnen beoordelen? Want u heeft hem wel gelezen.
Nee, dat is gewoon in het bestuur is geagendeerd geweest met deze mondelinge toelichting, omdat het op een schip op niet beschikbaar was.
Als we even beginnen bij de jaarrekening 2023, is een groot positiever resultaat dan verwacht. Dat komt vooral omdat Rijk 10.000 euro meer per gerealiseerde plek heeft toegekend. Twee vragen, was dit te voorzien? En de onderliggende vraag is, was de begroting destijds die we hebben gezien, was die daarmee betrouwbaar genoeg? Want het is al met al een behoorlijk groot verschil.
Het klopt inderdaad dat het overschot voor een ook groot deel wordt gevolgd door het feit dat de vergoeding per SW-plek groter is dan begroot. Was dat te voorzien? Nee. Dat heeft te maken met CDO-lonen. Dat heeft met name ook te maken met het feit dat we landelijk zien. Dat zien we bij de Tomine ook, maar dat beeld werkt niet af. Dat de uitstroom uit de SW sneller gaat dan we voorzien hadden in elkaar in het land. En omdat de budgetten vanuit Den Haag gelijk gebleven zijn, betekent dat per resterende SW-plek een hoger bedrag. Dus dat is de belangrijkste reden, de belangrijkste verklaring voor het feit dat dat bedrag per plek is toegenomen, wat niet buitengewoon goed uitkomt inderdaad. Je kunt natuurlijk wel voorzien dat ik een kindje gaat ophouden, want ja, in Den Haag zien ze dit ook, dus dat zal een keer worden bijgesteld. Is de begroting betrouwbaar? Ik snap die vraag, gezien het grote bedrag wat er nu over is gehouden. En daar kun je heel lang over twisten. Maar laat ik er dit over zeggen. Het algemeen bestuur heeft, zoals wij geweest, anderhalf jaar geleden, toen we met grote onzekerheden zaten, en even voor de helderheid, we zaten toen nog net uit de coronalockdown onder andere, hebben we er bewust voor gekozen om echt aan de hele voorzichtige kant te gaan zitten. Dus om bewust eerder richting een overschot te gaan dan dat we nog een tekort zou hebben. Maar dat gezegd hebben we, ja, uiteindelijk is dat een oordeel. Het is een groot verschil dat komt.
De heer Bakker heeft een nieuwe vraag.
Ja, in vervolg op de oplopende kosten per medewerker met een indicatie sociale werkvoorziening. De populatie die daalt snel, er komen ook geen nieuwe meer bij. Wat betekent dat eigenlijk voor de komende jaren als het zo afneemt? En wat betekent dat voor de transitie van sociale werkvoorziening naar weer leer-werkbedrijf?
Voor dat laatste betekent het in zichzelf genomen niet zoveel dat die transitie die is ingezet. Maar de aantallen die veranderen. En dat is in feite het belangrijkste onderwerp van de midterm review. Wat op hele korte termijn het bestuur voor het eerst overgang hebben. En dan gaat het inderdaad over de vraag, wat betekent dit? Wat betekent het voor de opdracht, voor de business case en de financiële kaders voor de komende jaren? Als het dan in structureel op een, ja, zeg maar, op basis van lagere aantallen acteert. Eén. En twee, zijn er wellicht mogelijkheden om toch tot oorspronkelijke aantallen te komen? In theorie zijn er, dan heb je het over meer mensen een participatiewet uitkering traject bieden. Want dat is de omslag die een paar jaar geleden gemaakt. Dus in feite zouden er bijkomende SW-plekken opgevuld moeten worden door B-wetplekken, zoals we dat ook noemen. Maar dat, ja, ik kan daar op dit moment niet op vooruit lopen. Morgen praten we daar voor de eerste keer over. Het zijn in ieder geval een aantal vragen die ik ook heb. Wat betekent het? Als het dan in pak een beetje 20% of 20% lager niveau draait structureel. Wat is er nodig aan extra P-wet-instroom om die neergang te compenseren? En om misschien zelfs wel weer te gaan groeien richting de oorspronkelijke cijfers uit de business case. Overigens is het wel goed, wat mij betreft in elk geval, om daarbij te vermelden dat Hilversum voldoet aan de aantallen mensen een participatiewet uitkering die in het traject zitten. Dus het gaat zowel om het aanmelden van voldoende, in aantallen voldoende mensen, als het feit dat daar in voldoende mate een match plaatsvindt tussen de bijstandsgerechtigden en het traject wat wordt aangeboden.
Dank.
Ik heb Democraat Hilversum en ChristenUnie het vervolgvraag. En Hart voor Hilversum ook. Dan begin ik met mevrouw Van Beek.
Ja, dank u voorzitter. Wethouder, u sprak net over de midterm review. Wat is de reden dat de uitkomsten nog niet gedeeld zijn met de raad?
Dat hij er nog niet is. Als ik wat met u kon delen, dan had ik dat zeker gedaan. Maar het heeft allemaal wat langer geduurd dan we gepland hadden. Dat is vanuit het onderzoek zelf gekomen. Dat heeft er ook mee te maken dat we het nog niet hebben kunnen bespreken in het bestuur voor de gemeentegroep. Door agendatechnische problemen en een wisseling van portefeuillehouder bij de gemeente Almere onder andere. Morgen voor het eerst een nieuwe collega aan tafel. Dus ik heb nog niks, laat staan conclusies om u te melden op dit punt. Als jullie hebben, dan krijgen jullie zoals we hebben afgesproken te horen.
Ik had de eerste mevrouw Jodring met ook een verliezen.
Ja, dat was even over het aantal mensen wat aangemeld is dat Hilversum voldoet aan de verplichting. Hoe wordt ermee omgegaan wanneer andere gemeentes niet voldoen aan de verplichting? Heeft dat consequenties voor Hilversum?
Niet direct, maar indirect natuurlijk wel. Want als er te weinig aantallen. Ja, ik vind het een beetje vervelend om het over die aantallen te hebben, want het gaat over mensen, kwetsbare mensen. Maar als die aantallen te weinig zijn, te laag zijn, ja, dan beïnvloedt dat gewoon de productie van de termijn. En dat daarmee het economisch financiële resultaat van de termijngroep als geheel. En ja, dat raakt alle deelnemers. Dus daar is in het verleden in het bestuur ook meermaals in dringend over gesproken. Dat zijn een aantal gemeenten, één met name die langdurig achterbleef. Dat was helaas de grootste deelnemende gemeente, namelijk Almere. Daar heeft men de afgelopen maand of half jaar wel een flink been bijgetrokken om die aantallen omhoog te krijgen.
Mevrouw de Jong,
dank u wel. U heeft op de eerdere vraag van Hart voor Hilversum aangegeven dat we de cijfers en de begroting van het schap en de BV niet los van elkaar kunnen zien. Maar hoe moeten wij dat als raad in de praktijk brengen? Wanneer we alleen de zienswijze over de begroting van het schap mogen geven?
De schap en de BV die horen bij elkaar. Het zijn twee kanten van dezelfde medaille. In feite is dat een financiële juridische constructie geweest. Waarin de BV, ja, een BV is een marktpartij en daar gaan wij formeel niet over. Maar dat is wel waar het werk wordt gedaan. De termijnmedewerkers die buiten lopen, die vallen zeg maar onder de BV. Het schap wordt bijvoorbeeld die SW-vergoeding ontvangen. Maar dat is puur later administratief. Jongens, uiteindelijk moet je dat als geheel zien. Formeel geven wij, of geeft u raad, excuus, alleen een zienswijze op de begroting van het schap. En ben ik ook bestuurslid van het schap, niet van de BV. Maar wij stellen de begroting ook expliciet voor, met een korte uitleg in deze lijn, dat u ook iets zegt over het operationeel resultaat van de BV. Want dat is namelijk structureel verlieslatend. En dat wordt dan gecompenseerd vanuit het schap en vanuit het eigen vermogen van het schap. Maar je moet echt kijken naar geconsolideerd vermogen, zoals we dat noemen, totaal vermogen van BV en schap. Hoe opereren die gezamenlijk op jaarbasis? En hoe zit het met het eigen vermogen van die twee samen op de langere termijn?
Ik had de SP nog met aanvullen. Dit zijn daar volgens mij een beetje nu in een gewoon een nieuwe ronde vragen. Aanvullend nog van u allebei over dit onderwerp?
Ja, dat gaat over de midterm review, hè. Die is er niet. Dus er wordt snel besproken. Kunnen wij aannemen dat die midterm review ook tijdig bij de raad is? Dat voordat alle besluiten genomen zijn, wij daar ook nog beelden over kunnen vormen, gebouwstenen kunnen geven, iets voor kunnen vinden? Is dat voordat er in het AB een besluit genomen wordt? Dat wij daar...
Nee, laat ik daar maar gewoon helder over zijn. Dat is echt wel het AB om daar in eerste instantie wat te vinden. En de Raad van Commissarissen. En zoals afspraak kom ik dan absoluut bij u terug, waarbij u mij als AB-lid ook gewoon huiswerk mee heeft gegeven. Als u nu dingen heeft mee te geven aan mij, dan neem ik die heel graag mee naar die bespreking morgen en daarna.
Nog aanvullend hierover?
Mevrouw de Jonge.
Mevrouw de aanvullend op?
Ja, daar had ik een aanvullend.
Oh, oké. Okay. Ja, gaat.
Ja, dank u. Ik had een aanvullende vraag van mevrouw de Jonge. U legde net uit over BV versus het schap en het eigenaarschap van de BV. Wie is de eigenaar dan van de BV? Heeft een grote aandeelhouder? Want u zei dat ze een marktpartij, een marktwerk.
Het is
een
schat, hè?
Ja.
Het schat is formeel eigenaar.
Dus het schap waar wij over gaan, of de gemeenteraad, is eigenlijk
de eigenaar van de BV.
Oké. Overigens vind ik deze discussie wel enigszins technisch.
Ja, klopt. Het is een markt. Ja, we noemen dat een private partij in de handen. Zo zou ik het correct moeten uitdrukken.
Ja, ik begrijp het. Maar de volgende keer deze vraag vooraf vast. We gaan verder met een nieuwe vraag. Ik was gebleven bij mevrouw Zeeuw van der Laan. Geen vraag. Meneer Posma.
Dank je. Een inhoudelijke vraag. Dat vind ik wel fijn, hè, dat Tom Ingroep zelf een toelichting op de begroting erbij heeft geleverd. Hè. Dat geeft wat meer inhoud en body aan het verhaal. En daar lees ik ook de toenemende instroom in de participatiewetten, na de coronaperiode. Maar ik lees ook in de afname in de WGV. En tegelijkertijd zie ik ook dat de aanpak die nodig is, de inzet vanuit Tom Ingroep voor die doelgroep echt anders is. Dat de behoefte bij die medewerkers ook anders is. Wat betekent dat nou voor de toekomst als je kijkt naar het huidige profiel van de Tomentgroep? Of zal dat ook onderdeel van de discussie in de midterm review zijn?
Die opdracht om een meer ontwikkelbedrijf te worden, dat is inderdaad echt een U-turn voor die organisatie geweest. Ja. Want dat betekent dat je in plaats van dat je richt op een stuk veiligheid, geborgenheid, vertrouwen voor die medewerkers, dat je ze even simpel gezegd moet gaan uitdagen. Dat je ze misschien af en toe naar buiten moet gaan duwen, wat ze best wel spannend vinden. Dus dat is wel echt een andere tak van sport, wat heel veel vraagt van de organisatie en de medewerkers. En voor een deel dus ook andere nieuwe medewerkers vraagt. Hoe het gewoon om andere vaardigheden gaat. Tegelijkertijd is dat gewoon een gegeven geweest bij de keuze, bij de opdrachten die er Tom in heeft gekregen om dat te gaan doen. Ik denk ook niet dat dat ter discussie staat, wat mij betreft ook niet, als we het AB hebben over die midterm review. De aandachtspunten wat mij betreft bij de bespreking zullen prima zijn of er scherpe antwoorden worden gegeven op de vragen die de Raad ook indirect meegegeven in het kader van de midterm review. En wat de betekenis is van het structureel op een lager niveau draaien en hoe realistisch het is om inderdaad meer mensen uit de participatiewet daarin te laten volgen. Wat mij betreft ook betekent, en dat is ook een uitnodiging die ik zou willen doen aan Tommy en Nico Gaden, om bijvoorbeeld ook voor andere doelgroepen een traject te bieden. In feite brengen zij die trajecten voor een heel beperkt deel van de doelgroep. Zij zouden denk ik meer kunnen betekenen voor een groter deel van onze doelgroep.
Nou, de vraag is ook wat hier ook wordt benoemd. Moet je nou afschalen op het moment dat je even tijdelijk een beetje in de loot zit, wat even wat minder omhanden, mag meer even platten. En dat je die kennis en kunde hier natuurlijk wel is daar, ook voor andere doelgroepen zou kunnen inzetten. Dat zou natuurlijk best wel nuttig kunnen zijn.
De bedrijfsvoering van deze organisatie is in die zin buitengewoon complex, omdat men natuurlijk uiteindelijk ook wel geld moet verdienen met deze mensen. Dus je bent opdracht dat uitvoeren. Dus je kunt bij uitstroom of uitval of wat dan ook, en zeker die P-wetters, die zijn natuurlijk minder structureel dat je dan kan bouwen dan de oude SW'er. Dus je moet wel ploegen draaiende houden, want je moet opdrachten ook uitvoeren. Dus ja, die match, dat is wel een enorme uitdaging voor hen. Dat betekent dus ook dat in sommige gevallen dan gewoon via uitzendbureaus mensen moeten worden ingehuurd als ze gaten vallen in een ploeg of een team. Maar ja, er is wel een contract aangegaan, dus hij moet pak gezegd gewoon commercieel wel geleverd worden. Want dat is wel een buitengewoon intensief iets. Maar die omslag die is ingezet, die zal verder gaan. Maar ja, ik hoop dat ze bereid zijn om voor een groot deel van de doelgroep wat te bieden. En misschien zijn er ook andere groepen in de samenleving waar je wellicht meer richting dagbesteding dan echt ontwikkeling wat je zou kunnen betekenen. Waar de bestaande infrastructuur en mensen iets voor zou kunnen betekenen. Maar dat is wat mij betreft ook een van de zaken om met de directie primair te bespreken naar aanleiding van die midterm review en beeld wat dat oplevert.
Ja, dat was zo meteen mijn aanvullende vraag. Wat u vroeg, wat kunnen we meenemen naar de evaluatie morgen? Dus dat u daar ook op insteekt op de arbeidsontwikkeling en de leerontwikkeling. Of die resultaten al zichtbaar zijn na die nieuwe manier van werken.
En welke resultaten bedoelt u dan?
Nou, u geeft zelf aan, er is een U-turn gemaakt bij de Tolin. Dus dit moet wel op enig moment zichtbaar worden, denk ik.
Het is zichtbaar in de zin dat men die trajecten uitvoert voor onze cliënten.
Ja.
In die zin is het zichtbaar dat gebeurt.
Ja, maar ook of het al in de begroting doorwerkt, dat het profit maakt met deze nieuwe manier van werken. Want u zegt, we moeten wel geld verdienen met deze mensen.
Op zichzelf functioneert het, ook zeg maar conform planning. Alleen door de versnelde SW-uitstroom en toch de mindere bezetting vanuit de participatiewet dan aanvankelijk gedacht en ook geraamd, zitten toch min de facto op 20% daling van de organisatie, van de eigen mensen, maar dus ook van het werkvolume. Dus met die kanttekening werkt het tussen aanhalingstekens zeker voor wat betreft de aantallen die voor Hilversum geraamd zijn.
Ja. En op zich hebben
ze natuurlijk...
Maar
ik had ook nog
mevrouw Remmers met een afdeling. Ik wilde even aangeven, want ze hebben er in feite een taak bij. Dat is de arbeidsontwikkeling. Dat is de primaire taak nu geworden. En in hoeverre loopt dat synchroon met... we moeten ook profit maken. Dus wordt de organisatie geblokkeerd door deze nieuwe opgave om in te zetten, vooral op die arbeidsontwikkeling?
Ik denk dat raakt dan een dilemma wat natuurlijk altijd binnen deze organisatie heeft gezeten. Want kijk, laten we allereerst ook niet vergeten, ik had het net over een U-turn, echt een hele nieuwe opdracht, wat iets anders vraagt van de organisatie. Maar tegelijkertijd zit ook zeg maar, de oude oorspronkelijke SW-groep natuurlijk, en die moeten ook gewoon netjes en goed verzorgd blijven worden, om het maar even zo te zeggen. En ook daarvoor gold natuurlijk al het punt dat aan de ene kant men op de markt, als marktpartij, op de markt acteert. Terwijl men anderzijds natuurlijk niet de medewerkers heeft die een gemiddelde marktpartij heeft. Dus dat betekent iets voor je driestelling en dergelijke. Maar dat is op zichzelf niet nieuw. Dat is een spagaat, om zo te zeggen, wat de Tom in eigenlijk altijd in heeft gezeten.
Ja.
Die zijn ze gewend, om zo te zeggen.
Ja, maar daar ziet u geen wijzigingen in.
Nou ja, dat blijft lastig en dat is met name iets wat de organisatie zelf moet doen. Maar ik zie daar geen fundamenteel andere situatie in dan dat die er al was.
Oké,
toen in 2015 de WSW feitelijk afgeschaft werd, toen waren er vooral zorgen over waaijongers die bijna niet meer zouden. Jij krijgt bijna niet meer het etiket, als ik het zo mag zeggen, waaijong.
Ja.
Heeft u enig zicht op die jongeren die dus in de waarschijnlijk in de participatiewet zijn beland? En heeft u daar aantallen van en heeft u daar ook een aparte aanpak van om te komen tot zinvolle dagbesteding of zo mogelijk werk?
Als het om in 2015 zijn voor twee groepen zijn zeg maar de dan bestaande toegangspoorten dichtgezet. Dat was de SW-groep ook net, de SW-indicatie waar we het net over hadden. En dat was inderdaad, waren dat de waaijongers voor zover niet volledig arbeidsongeschikt.
Instructureel dus nooit.
Dat is gedeeltelijk arbeidsongeschikt, dat zit nu inderdaad in de participatiewet. Zij vallen in principe onder de doelgroepenregister. Daarnaast geldt voor jongeren dat zij sowieso een apart zeg maar, aanpak hebben vanuit de participatiewet. Dus in die zin zijn ze in beeld als ze zich melden. Maar dat is wel de eerste vraag, als ze zich melden. Landelijk zien we wel, en ik heb geen reden om te veronderstellen dat wij afwijken van die beelden, dat de getalsmatige verwachtingen die we met z'n allen hadden voor 2015, dat die niet helemaal uitkomen. Dus een deel van die twee doelgroepen die lijken wel uit beeld te zijn.
Die lijken
uit beeld te zijn. Maar de toestroom binnen de participatiewet vanuit die voormalige doelgroep is niet zo hoog als je rekenkundig we hadden verwacht destijds.
Is daar dan aanvullend landelijk onderzoek naar? Want hebben die mensen wel inkomen?
Is mij niet bekend. Nee, maar mensen die niet op de radar zijn, die, en zeker met jongeren, de voormalige waaijong doelgroep, is het op een gegeven moment ook een keuze van de ouders om die uitkering aan te vragen. En ik weet uit eigen ervaring dat er ook ouders zijn die zich kunnen veroorloven, die op een gegeven moment zeggen, laat maar zitten. Want als er eis en gedoe tegenover staat, of als ik vind dat mijn kind te veel uit de veiligheid wordt gehaald, kan ook door een twistpunt zijn, dan kan men afzien wat ja vragen. En dan, ja, dan is die jongen op dat moment voor ons uit beeld.
Voor zover u weet wordt er wel een landelijk onderzoek naar gedaan en zou u dan anders via niveau of welke branchevereniging dan op terug?
Ik wil dat zeker nagaan. Bij mijn weten, ik heb bekend gegeven al jarenlang, maar mij zijn geen specifieke onderzoeken of dergelijke. Maar ik ga dat nagaan.
Ga ik verder met een nieuwe vraag. Hier is er wat.
Hoe ziet er in de zienswijze, constateert u dat er een onttrekking wordt gedaan aan de bestemmingsreserve, maar u geeft daar geen oordeel over? Welk oordeel hoort er bij?
En dan heeft u het over de onttrekking aan de reserve bij jaarrekening? Ja, daar hebben we geen specifiek oordeel over, omdat het gewoon noodzakelijk is. Ja, dus in die zin is dat een gegeven en het valt mee. We hadden erg verwacht, dat was even het gesprek aan het begin bij dit onderwerp. En het feit dat het eigen vermogen structureel wordt opgegeten, ja, nogmaals, dat is in ieder geval voor mij ook een belangrijke reden geweest om het een jaar geleden met de AB die discussie aan te gaan, waarom heeft geleid tot de midtermrevue. Want iedereen snapt dat wanneer je structureel je eigen vermogen opeten, dat, ja, dat houdt letterlijk even goed een keer op als het eigen vermogen op is. Ja. Bovendien denk ik dat het dan verstandig is dat we dan tijdig, als dat nodig is, van koers veranderen. Maar op het moment voordat het eigen vermogen op is, want wellicht kun je dan het eigen vermogen nog incidenteel inzetten om bijvoorbeeld iets nieuws te gaan doen of wat dan ook. Ja.
Mevrouw van Beek met een nieuwe vraag.
Ik had even een vraag. Het is voor de vraag van mevrouw Helbling. Bij de schap en de BV, onder het schap vallen de SW-plekken. Daar geven wij nu zienswijze op. En onder de BV vallen de participatieplekken.
Als ik het goed zeg, en Wouter corrigeer me of vul me aan, vinden de commerciële activiteiten zeg maar, plaats vanuit de BV.
Ja.
Die stuurt zeg maar, zogezegd facturen en opdrachtgevers. De hele administratie van zowel de P-wet bedragen, vergoedingen, als de SV-vergoedingen, die zit prima in het schap volgens mij.
Maar zit, net als de P-wetten zitten in de BV.
Ja.
Ja.
Dus de B-wetten, dus die transitie van naar werk-leerbedrijf, die vallen onder het BV. Daar geven wij geen zienswijze op, daar geven we primair een zienswijze op schap, dus op de besloten werkbedrijf.
Ja.
Er zijn nu veel vragen, maar
ik vind deze vragen nog wel weer zeer technisch van aard. Ik zal nu toestaan, maar probeer ze van tevoren te stellen.
Formeel gaat de gemeenschappelijke regeling over de sociale werkvoorziening, zoals
de SW.
En dat is formeel waar we over gaan. Maar volgens mij zitten ook de commerciële activiteiten die de SW'ers doen, wel weer in de BV.
Ja.
Alleen de ontvangen SW-bedragen vanuit het Rijk, die zitten dan weer in het schap.
Ja.
Maar dat is in feite ook waarom je gewoon, het hoort gewoon bij elkaar, het is onlosmakelijk met elkaar verweven. Formeel mogen we maar op één helft, mogen we als raad maar over één helft wat vinden. Maar nogmaals, ja, wij geven zelf al de voorzet om ook iets over die BV te vinden. Thomas, op het moment dat daar jaar of meer jaren het tekort zit, de uitname uit de reserve werk in plaats van kelder, ontstaat daar natuurlijk uiteindelijk ook de bal die schip keert.
Ik wil liever niet in een hele technische discussie wel, maar u heeft een aanvullende vraag hierop.
Ja, dat zit namelijk zo. Want als het college wel over alles mag adviseren of iets vinden, en wij mogen dat niet, het schap is officieel.
Dat zegt vraag.
Ja, ik moet even die, want anders stel ik de vraag weer. Op welke wijze kan de gemeenteraad, de toezichthouder, de beleidsmaker, dan invloed uitoefenen op die mensen die wel uit de uitkering komen? In een bedrijf waar we niets over te zeggen, maar eigenlijk alles over te zeggen.
Dat zou ik.
Ik begrijp de vraag niet, voorzitter.
Nee, maar zo ingewikkeld is dus.
Nee, maar serieus, wat is de vraag?
De vraag is hoe kunnen. Kijk, het college permitteert zich om over het schap en de BV iets te zeggen. Wij mogen dat niet. Maar we moeten wel de zienswijze
accorderen. Nee, wacht even. Het college permitteert zich niks anders. Het college formuleert een concept zienswijze voor uw raad.
Ja.
En in die concept zienswijze stellen wij uw raad voor om als raad ook iets over de BV te zeggen.
Precies.
Omdat daar de verliezen in zitten. Maar in principe zit het college daar niet
formeel
of anderszins anders in dan de raad.
Maar de vraag die
ik
dieper inzicht is van...
Waar heeft de gemeenteraad dat over gezegd?
Nou ja, hoe kunnen wij dan wel invloed uitoefenen op dat BV-deel? Want daar zitten onze B-letters.
Moet dat dan via de P-wet? In principe kunt u dat dus niet.
Ook dit vind ik echt wel een technische discussie en ik ga even naar mevrouw Hilding, want die heeft nog geen nieuwe vraag gesteld. Ik wil toch wel een kans geven in deze laatste 4 minuten. Als wie heeft.
Even een vraag over de huisvesting, daar ben ik toch nog wel even nieuwsgierig naar. Op dit moment staan geen panden te kopen, hoor. Er staan wel panden leeg. En de voorkeur is om dat dan in te vullen door niet commerciële partijen, maar partijen met een maatschappelijke doelstelling. Ontstaat er een situatie in de toekomst mogelijk dat er ook panden verkocht gaan worden? Of
dat kan ik niet uitsluiten. Ja, als de organisatie blijft krimpen, ja. Dan komt er een moment dat je betere panden of hallen kan verkopen dan ze leeg te laten staan. Als je niet op een andere manier iets zinvols en wellicht ook economisch zinvols mee kan als toen zijn.
Is dan ook de mening van de wethouder om dan ook aan te sluiten bij de visie om dat bijvoorbeeld aan maatschappelijke organisaties te stellen, want schap is eigenaar van deze panden. Wat is eigenlijk de visie van
De inzet vanuit het algemeen bestuur is om daar maatschappelijke, nuttige, zinvolle dingen te laten plaatsvinden. Lees opgaves, vragen die er zijn vanuit de samenleving of de colleges om te kijken of met die middelen daar in voorzien kan worden. Kijk, als u zegt de Tobin mag het niet commercieel verkopen, ik denk formeel dat u dat niet kan zeggen, maar kijk, het zijn wel uitspraken waar prijskaartjes aan hangen. Bedoel, dat zijn wel zaken die gewoon direct raken aan de bedrijfsvoering en waar ik aannem zich redelijk één op één vertalen in een groter jaartekort. Dus even los van formele bevoegdheden, ja, dat is altijd wel een onderliggende afweging.
Mevrouw, ik zie ook een aanvullend hierover.
Niet een aanvullende vraag, het is een nieuwe vraag.
Oh ja, ik heb nu het rondje inderdaad gemaakt. Ik wil inventariseren wie er nog een nieuwe vraag heeft, maar we hebben nog 2,5 minuut. Dus ik wilde dan de beurt geven aan mensen die nog niet veel aan het woord geweest zijn. Wie heeft er een nieuwe vraag? Gaat
u gang. Ja, ik heb een korte vraag. Een van de doelstellingen is natuurlijk de arbeidsontwikkeling, maar ook een andere doelstelling van de Tongin is het bevorderen van de inclusiviteit. Dat komt niet zo tegen in het hele stuk. Kunt u dat ook nog ergens verwerken of kunt u daar de aandacht op vestigen binnen de Tongin?
Nou, voorzitter, als de Raad daar een concreet idee bij heeft, dan zou ik zeggen, amendeer het in de zienswijze. Maar in zijn algemeenheid, ik kan me denk ik nou ook zo'n inclusieve organisatie voorstellen dat we het toch in gezien doen.
Ja, kom het niet tegen.
Dat zou mijn primaire reactie zijn.
Oké, dank
u wel. Als het dan nog mag in de tijd opmerking, misschien nog één opmerking richting mevrouw van Werven. Het gaat over, kijk, als het gaat over de termijn die reïntegratietrajecten aanbiedt, want dat is in feite waar we het over hebben voor de mensen in de participatiewet. Dan hebben wij daar natuurlijk dezelfde eisen bij en dan kijken wij daar net zo naar als wanneer andere reïntegratiebedrijven dienstverlening voor onze cliënten bieden. Dus als het gaat om zorgen voor onze P-wetters, dan zit dat niet anders dan wanneer we die traject laten volgen bij een andere externe integratiepartij. Wat nog even te...
Is er nog iemand met een nieuwe vraag?
Oké, okay. Ja, ik heb nu ook een. Ja, nog over die huisvesting, kom er weer uit. Er zijn ook nog plannen om een bepaalde verduurzaming te doen ten aanzien van de panden of om aan te sluiten bij initiatieven die daar in de buurt zijn. Ik lees dingen over biomassa centrales van bij de Tonengroep en energieopwekking. Zijn daar ook nog plannen voor?
Nou, wij weten niet voor biomassa centrales en daar zou mijn collega de portefeuille houden energietransitie waarschijnlijk ook niet enthousiast van worden. Tomik ligt natuurlijk in bedrijven uit rijkrijke landen. Wij hebben als gemeente een green deal met die bedrijvenvereniging. Die onder andere het komende jaar gaat kijken of daar mogelijkheden zijn richting energy hubs. Dus dat organisaties en bedrijven die daar gevestigd zijn, de vraag en aanbod op energiegebied direct koppelen. Dus daar is men sowieso onderdeel van. Het lastige met de huisvesting is natuurlijk wel dat de keuzes die je langjarig maakt, en dan ben ik weer terug bij de midterm review en de conclusies daarvan, dat die natuurlijk van invloed zijn op de huisvesting. Als we zouden zeggen, het is reëel om die daling van 20% weer terug te laten groeien de komende jaren, dan hebben die ruimtes misschien wel weer gewoon nodig voor haar als termijn zijnde. Als we zeggen, we accepteren dat we gewoon structureel op min 20%, om het even simpel te zeggen, draaien, ja, dan is er wellicht ook structurele ruimte over waar je dan wat mee kan. Dus in die zin zit er wel een zekere vroegtijdelijkheid in.
Dan is de tijd om.
Precies.
Ik hoop dat u allemaal een beeld heeft kunnen vormen over de... Dan weer groepen en jaarstukken van begroting.